Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan vandaag verder met onze catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk, gebracht door eerwaarde heer Pierre-François. Vandaag kan u luisteren naar de derde aflevering.
Men spreekt graag over de kerk. Niet enkel onder gelovigen, maar ook ongelovige mensen willen graag hun mening kwijt. En dan is het goed dat we ons eerst de vraag stellen van wat is de kerk? Wat is de natuur, de aard van de kerk? Wel, we hebben al gezegd dat de kerk niet enkel een zichtbare instelling is, het is ook een bovennatuurlijk onzichtbaar mysterie. Wat we gaan proberen te kijken is de identiteit de kerk te gaan bepalen. En het eerste, denk ik, dat we best zouden zeggen, in een top-down approach, niet een bottom-up, dat betekent, ik ga niet proberen te kijken sociologisch wat de kerk is en proberen haar diepe natuur of identiteit achter te halen. Ik ga kijken naar wat de openbaring ons zegt over de kerk. Een meesterwerk in de ecclesiologie, in het leergezag, is de constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie, waarin men de kerk uitlegt. En dat document begint met de woorden dat, of met als eerste hoofdstuk, dat de kerk een mysterie is. Wanneer we spreken over mysterie, bijvoorbeeld in een roman of in een film, dan verwijzen we soms naar dingen die duisternis inboezemen en vrees. Maar het Griekse woord mysterion gaat toegepast worden in een andere betekenis. Mysterie is iets geheimzinnigs, of wat het verstand te boven gaat. En eigenlijk dat is het sleutelbegrip. Het gaat ons verstand te boven. Een mysterie is niet een onbegrijpelijke realiteit. Een mysterie is een realiteit die ons verstand te boven gaat. Niet tegen het verstand, maar boven het verstand. Een vrome priester zei ooit eens in een preek, het is nodig dat wij met grote regelmaat, zodat het nooit uit onze geest verdwijnt, overwegen dat de kerk een groot en diep mysterie is. Wij zullen het hier op aarde niet kunnen bevatten. Als het verstand het zonder verdere hulp alleen zou willen verklaren, zou het slechts de verzameling mensen zien die bepaalde voorschriften nakomt en op gelijke wijze denkt. Dat zou echter niet de kerk zijn, de kerk met hoofdletter. Als we niet verder kijken dan alleen naar dit menselijk deel van de kerk, zullen we haar nooit begrijpen. We zouden niet eens bij de drempel van het centrale mysterie zijn aangeland. Einde citaat. Laat ons eens kijken wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt over de kerk. De kerk heeft dit als eigen kenmerk, dat wij... De kerk heeft dit als eigen kenmerk, dat zij menselijk is en goddelijk tevens, zichtbaar en met onzichtbare werkelijkheden toegerust. En een beetje verder, in de wereld aanwezig en toch een vreemdelinge. En dit alles zo, dat het menselijke in haar op het goddelijke is gericht en daaraan ondergeschikt, het zichtbare op het onzichtbare, en het tegenwoordige op de toekomstige woonsplaats en het tegenwoordige op de toekomstige woonplaats die wij zoeken. Einde citaat. Het feit dat die goddelijke en menselijke realiteiten in elkaar geweven zijn, maakt van de kerk één enkele werkelijkheid, maar ook een complexe werkelijkheid. Het is niet zo dat er een menselijke kerk bestaat naast de goddelijke kerk. Beide zijn hetzelfde, maar ze zijn in elkaar verweven. Wat we nu hebben gezegd over de kerk klinkt heel theoretisch. En Jezus wist dat er een gevaar was dat de mensen naast de essentie zouden kijken en daarom heeft hij in zijn pedagogie een aantal beelden gebruikt. En niet enkel Christus, zelfs ook het Oude Testament heeft de weg voorbereid om te kunnen kijken naar een realiteit die zou komen en die de kerk is geworden. Het Tweede Vaticaanse Concilie in de constitutie die ik al genoemd heb, namelijk Lumen Gentium, heeft de beelden uit de Heilige Schrift over de kerk verzameld. Ik geef een aantal voorbeelden. De kerk kan gezien worden als een schaapstal, waarvan Christus de enige deur is. De kerk kan gezien worden als Gods kudde, waarvan Christus de herder is. Ofwel als Gods akker en wijngaard, verbouwd door de Heer. Of ook een bouwwerk van God, waarvan Christus de hoeksteen is. En misschien de mooiste van al die beelden, de kerk is de bruid die Christus heeft liefgehad en voor wie hij zich heeft overgeleverd om haar te heiligen. En enorm veel andere beelden. Ik denk bijvoorbeeld aan een boot die door de zonvloed de mensen redding biedt en noem maar op. We gaan eerst kijken naar een meer algemeen beeld dat gebruikt wordt door de Heilige Schrift en dat is het beeld van het volk van God. De kerk is het volk Gods. Het maakt bepaalde mensen die heel gelovig zijn, zenuwachtig als we te veel verwijzen naar politieke elementen. En ze vrezen dat door het feit dat men spreekt over het volk Gods, dat men misschien, onterecht hoor, zou kunnen denken dat de kerk een soort democratisch volk is dat niets te maken heeft met het volk van God dat de kerk zelf is. Niettemin is dat een goede vergelijking, want het volk van God werd eerst het volk van Israël. En het volk van Israël was al een voorafbeding van de kerk. En nu, in het Nieuwe Testament, begrijpen we dat de erfenis die God gelaten heeft aan het volk van God, het volk Israël in het Oude Testament, dat die erfenis overgegaan is naar het volk van God, dat universeel is geworden onder de vorm van de kerk. Wat zijn de eigenschappen van dat volk om goed te begrijpen dat dat volk anders is dan andere volkeren die wij kennen? Ten eerste is het een volk van priester, een priesterlijk volk, dat geestelijke offers opdraagt aan God en zijn roemruchte daden verkondigt. We moeten niet vergeten dat wij met ons doopsel delen in het algemeen priesterschap van alle gelovigen het priesterschap van Christus. Dat betekent niet dat alle gedoopte priesters zijn in de zin van het priesterschap van het ambt, maar alle christenen hebben iets priesterlijks in zich. Dat is al een fameus verschil tussen het volk van God en de andere volkeren. Ten tweede, de kerk heeft Christus als hoofd, niet enkel als leider, maar zelfs kunnen we de kerk zien als een mystiek lichaam met Christus als hoofd. Hoe krijgen wij burgerschap, lidmaatschap in dat volk? Wel door het doopsel dat ons doet geboren worden in de Heilige Geest en het verleent ons een innerlijke waardigheid en een innerlijke vrijheid, de vrijheid van de kinderen van God. Dat heeft alles te maken met de staat van genade die wij krijgen door het doopsel, waardoor we inderdaad ingeleefd worden in de kerk en beginnen met een nieuw leven. liefde van vrijheid. Wat is de wet van dat volk? Het is het nieuwe gebod van de liefde. Wat is de zending die we hebben in dat volk? De steeds verdere uitbreiding van Gods koninkrijk. Wat is het verband tussen de kerk en het heil dat Christus is komen brengen? Zouden we ons kunnen afvragen. Wel, op dezelfde manier dat Christus een mensheid heeft gebruikt om ons te redden, zo is de kerk ook een instrument van Christus om het heil te laten komen, niet enkel aan de tijdgenoten van Christus, maar ook om het heil te laten komen bij iedereen tot het einde van de tijden. Nog een ander mooi beeld. De kerk is zoals het volk van God op pelgrimstocht door de woestijn na de doortocht door de Rode Zee. En voordat het binnenkwam in het beloofde land, is het volk van God ooit eens een pelgrimeerend volk geweest. Wel, dat zijn wij nu, katholieke kerk, door de geschiedenis heen tot aan het einde van de tijden, wanneer we de hemel zullen komen, het echte beloofde land. Dus we zien dat volk van God zijn betekent niet enkel een verzameling mensen met een gezag dat men kan controleren wanneer men politieke macht heeft over die mensen. Nee, we begrijpen ook dat een volk van God betekent veel meer dan dat. Toen ik zei dat Christus het hoofd was van de kerk, heb ik iets laten doorschemeren dat de kerk een lichaam is, het mystieke lichaam. Het is trouwens geen toeval dat men spreekt over inlijving in de kerk. Iemand die lid was van de kerk wordt ingelijfd, geïncorporeerd. In deze woorden staat de stam corpus. We komen in een corpus terecht, in een lijf. We worden ingelijfd. Dus wanneer we zeggen ingelijfd worden in de kerk, dat is niet zoals eieren inlijven in puree, dat is een mooi beeld, maar daar blijft het bij. Wanneer we zeggen ik ben ingelijfd in de kerk, is dat een theologische werkelijkheid die heel nauwkeurig is. Wie heeft gesproken over het mystiek lichaam van Christus als eerste? Dat is Paulus. Ik citeer bijvoorbeeld uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij alle tezamen in Christus één lichaam. In ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. In de brief aan de Colossenzers zegt Paulus, Christus is het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Tijdens heel veel eeuwen heeft de theologie geaarzeld. Moet dit toegepast worden op de Eucharistie of op de kerk zelf? Maar eigenlijk gaandeweg is duidelijk geworden dat beide betekenissen toepasselijk zijn op het begrip mystiek lichaam. Zowel wij door de Eucharistie vormen één lichaam met Christus, als wij door kerk te zijn vormen één lichaam met Christus.
Eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, shall have eternal life.
We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life.
At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord, and He will come again. At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord, and He will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life.
On the rock of Peter, see my church I build. Come receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ.
Het is mooi te zien, en dat kunnen we terugvinden in de theologie van Thomas van Aquino, dat er een analogie is tussen het christelijk leven en het leven van een lichaam. Wanneer wij gedoopt zijn, dan zijn we geboren aan het mystiek leven. We komen in dat mystiek lichaam terecht. Wanneer we de communie ontvangen, wordt dat mystiek lichaam gevoed. En zo kunnen we voor alle sacramenten een analogie vinden bij het biologisch leven. Zo is eigenlijk het leven van elk christen afzonderlijk, maar ook de christenen collectief als kerk. Het mooie ook van het beeld van een lichaam is dat men op een heel positieve manier spreekt over hiërarchie. In de laatste eeuwen wordt macht gezien als een manier om te profiteren van de anderen. Iedereen wil de baas hebben, zo zal hij kunnen commanderen en de anderen gebruiken als dienaars. Maar wij christenen delen die visie van het gezag niet. Wij zien meer het gezag als dienst. En er is inderdaad een hiërarchie in de kerk. Het hoofd in een lichaam geeft leiding. Daarom is het mooi te zien dat wij, door het feit dat we christen zijn, aanvaarden dat Christus ons leiding geeft. En die leiding passeert via een hiërarchie. Een beetje zoals in een lichaam er een zenuwstel is, dat elk lid verbindt met de hersenen in het hoofd. Wel, de hiërarchie van de kerk zijn zoals die zenuwbanen die het hoofd verbinden met alle uiteinden en ook een zekere coördinatie uitvoert om bewegingen te maken die gratievol zijn, is het goed dat het hoofd weet welke bewegingen moet doen en hoe ik al mijn ledematen moet gebruiken. En je ziet het ook dat bij een ballerina bijvoorbeeld, dat ze gratievol al haar ledematen gebruikt om harmonieuze bewegingen te maken wanneer ze danst. En die harmonieuze bewegingen komen niet door toeval, maar door het feit dat ze met haar hoofd geconcentreerd en gefocust is en een bepaalde boodschap wil laten doorklinken door haar lichaam op een bepaalde manier te gebruiken. Het beeld mystiek lichaam helpt ook om iets anders uit te drukken, namelijk zoals in ons menselijk lichaam er een materieel deel is en dan een ziel die geestelijk en onzichtbaar is, zo is het ook in de kerk. De kerk heeft zichtbare structuren en zichtbare sacramenten, maar er is ook een onzichtbare genade die haar bezielt. En dit helpt ons om over te gaan naar een ander beeld, namelijk dat we zien hoe de Heilige Geest werkt in de kerk. Men kan ook zeggen dat naast het feit dat de kerk het volk van God is, of het mystieke lichaam van Christus, kunnen ook zeggen dat de kerk de tempel is van de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet de ziel van de kerk, maar zoals de ziel. Laat ons opnieuw de heilige Paulus citeren. Nu, in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? De tempel van God is heilig en die tempel zijt gij. Dat zijn eigenlijk heel diepe woorden. En helaas heb ik de indruk dat wij christenen niet genoeg denken aan die bovennatuurlijke geestelijke realiteiten. Al zijn we er volledig in gedompeld. Dit beeld van de kerk, tempel van de Heilige Geest, is niet zo volmaakt en volkomen als het vorige van het mystieke lichaam en werd minder besproken in de theologie. Maar toch heeft de heilige Augustinus bijvoorbeeld de toepassing van dit beeld uitgebreid. Verder dan Paulus zegt hij nu, God nu woont in zijn tempel niet alleen de Heilige Geest, maar ook de Vader en de Zoon. En een beetje verder in hetzelfde citaat zegt Augustinus, de Heilige Kerk is daarom de tempel van God, dat wil zeggen van de gehele drie eenheid. De hele kerk, die van de hemel en die van de aarde. Einde citaat. Wanneer we het woord tempel gebruiken, betekent dat de kerk een soort gebouw is waarin God woont. En dat is niet altijd. En dat is niet enkel geldig voor de immateriële kerk van God met hoofdletter. Dat is ook een beetje waar voor het kerkgebouw. En dat is ook zo dat wanneer men in een kerk binnenkomt waar het geloof echt wordt beleefd, dat men iets waarneemt. Wat het is, weten we niet precies, maar er is precies een soort leven in dat gebouw. Een soort aanwezigheid. Die te maken heeft waarschijnlijk met de sacramenten, met het Allerheiligste. dat we veel sterker hebben in de katholieke kerk ten opzichte van andere afgescheurde gemeenschappen die bijvoorbeeld geen sacramenten hebben of niet in dezelfde betekenis en hetzelfde aantal als de katholieke kerk, daar heb je soms een gevoel van leegte als je daarin komt. Of een kerk die niet meer gebruikt wordt voor de eredienst, een onderdeel is geworden van een museum of noem maar op. In die gebouw vind je dat element niet terug, terwijl in een levendige kerk, misschien is dat intuïtief, misschien is dat niet tot zichtbare elementen te herleiden, maar ik hoor dikwijls mensen zeggen, in dit gebouw leeft er iets. In dit gebouw is God aanwezig. Wel, hetzelfde mag gezegd worden voor elke christen afzonderlijk en het kan ook gezegd worden voor de kerk als volk van God in en mystiek lichaam van Christus in haar geheel. Een ander begrip dat belangrijk is geweest in het Tweede Vaticaanse Concilie, dat is het begrip communio. Communio in het Latijn is hetzelfde woord als de communie. Maar het drukt iets anders uit in dit context. Communio is gemeenschap. Wanneer we spreken over de gemeenschap van de heiligen, die mysterievolle band die alle christenen met elkaar verbindt, spreekt men van communio sanctorum. Je hebt de communio sacramentalis, de eucharistische communie enerzijds, maar je hebt een gevoel van saamhorigheid anderzijds. De congregatie voor de geloofsleer bevestigt in een brief die dit bestudeert, en ik citeer, het begrip communio is een begrip waarmee men de kern van het mysterie van de kerk goed kan uitdrukken. Communio betekent eigenlijk onderlinge eenheid, gemeenschap, samen één zijn. Dat is juist het mysterie van de communie in de kerk. De mensen zijn niet enkel met God verenigd, wat we noemen de verticale dimensie van de communio, maar ook met elkaar de horizontale dimensie van die communio. Communio is iets onzichtbaars. Het heeft te maken met onder meer het feit dat we verenigd zijn met de paus. Men zegt soms dat de kerk erin bestaat, of het bisschoppencollege bestaat erin, alle bisschoppen in gemeenschap met de paus. Er is een breder begrip, de gemeenschap van de heiligen, dat vernoemd wordt in de 12 artikels van het geloof, dus een van de oudste geloofsbelijdenissen die we hebben, waarin we zeggen, ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. Veel mensen vragen mij, wat is dat, de gemeenschap van de heiligen? Het is een soort onderlinge eenheid van de christenen, die gepaard gaat met ook gehoorzaamheid aan het gezag in de kerk. En meer bepaald aan de bisschoppen en de paus, die de bisschop is over de universele kerk. Willen we heilig zijn, dan moeten we in gemeenschap zijn met God. En die gemeenschap met God begint met het ontvangen van de sacramenten en de vergeving van de zonden, die juist die gemeenschap breken. Dan begint dat de kerk eigenlijk steunt op een onzichtbare kracht die heet genade. En de bron van die genade bevindt zich juist door de wil van Christus in de kerk. Soms zegt men dat de kerk het sacrament van de communio is. Het is niet dat er ineens een achtste sacrament is ontstaan. Naast de 7 bekende sacramenten zou er dan een achtste zijn de kerk. Nee, het is een analogie. Zoals er 7 sacramenten zijn die onzichtbare genade zichtbaar maakt met tekenen, zo is ook de kerk een soort sacrament dat de onzichtbare genade van Christus zichtbaar maakt. Het is interessant, want de gemeenschap, de communion, is niet een intellectueel begrip van ja of nee. Juridisch zijn alle voorwaarden verbonden, ja of nee. Je ziet dat die gemeenschap in gradatie kan komen. Iemand die heilig is, is helemaal in gemeenschap met God. Maar iemand die zijn best doet en af en toe is valt, maar dankzij de hulp van de sacramenten weer eens rechtstaan, is ook een beetje in gemeenschap. En zo is iemand die de sacramenten heeft buiten de katholieke kerk, maar toch echte sacramenten, zoals het doopsel bij veel van onze protestantse broers, die hebben een geldig doopsel. Dus ze zijn voor een stuk ook kerk, maar niet volledig in gemeenschap of de orthodoxe. Die hebben bijna alles wat de katholieken hebben. Het enige dat hen ontbreekt is de gemeenschap met Petrus, maar voor de rest hebben ze heel veel. Daarom zien we dat de communie, dat is zoals het licht. Je hebt een binnenkring van communie waar je volledig in het licht bent, maar dan heb je nog een beetje licht buiten. En dat helpt u om naar de kern te gaan. Dat betekent niet dat de kerk wazige grenzen heeft. Dat betekent gewoon dat we naar de kern moeten gaan en dat we dus naar het volle licht moeten gaan, waar we een volledige gemeenschap hebben. Maar er zijn al elementen van gemeenschap buiten de juridische grenzen van de zichtbare Roomse katholieke kerk. We kunnen dus beslissen dat de kerk het sacrament van de communie van de mensen met God en met elkaar is door Christus en in de Heilige Geest. Daarmee kunnen we alle een eerste definitie geven van de kerk. De kerk is de instelling die door Jezus Christus is gesticht om de zielen te verlossen. Dat is een oudere definitie. Of een nieuwe definitie, de kerk is het volk van God, samengesteld door de gedoopten die hetzelfde geloof beleiden in Jezus Christus, deelnemen aan dezelfde sacramenten en verenigd blijven met de paus of de gewettigde herders. Men kan hetzelfde zeggen van in plaats van volk van God met lichaam van Christus. Maar eigenlijk moeten we al die formuleringen een beetje bij elkaar brengen om beetje bij beetje tot een intuïtie te komen van wat de kerk van Christus echt is. Nu een anekdote om te eindigen. De kerk is zoals Maria, ze geeft ons Christus. En Maria is zoals de kerk, ze geeft ons Christus. Wel, als je kijkt in het missaal naar de gemeenschappelijke missen die er zijn op het einde van het missaal, dan zie je dat er voor de missen van de herders van de kerk, de missen van de martelaren zitten. Want martelaar zijn is veel heiliger dan zomaar een goede herder. En voor de missen van de martelaren zijn de engelen. En voor de engelen zit Maria. Maria is dus als eerste persoon in die, of als meer waardige persoon beschouwd. En daarom zijn de Maria-missen de eerste missen die voorkomen in de gemeenschappelijke missen. En toch zijn er missen die nog voor Maria komen. En weet je welke missen dat het zijn? Dat zijn de missen die de toewijding van een kerkgebouw herdenken. Dan kunt u toch zeggen, dat is toch straf, dat bepaalde stenen meer waardigheid genieten dan Maria. Dat is toch ongehoord. Wel, hoe komt dat? Het is heel simpel. Die stenen zijn het teken van de onzichtbare kerk. En die kerk is wat Augustinus noemt Christus totus, de gehele Christus. Maria is lid van de kerk, een vooraanstaand lid weliswaar, maar lid van de kerk, zoals de heilige Augustinus het uitlegt in een befaamde preek. Daarom staat de kerk boven Maria. Maria is weliswaar een icoon van de kerk, maar de kerk zelf is nog meer dan Maria. Wij katholiek die zoveel houden van Maria, zijn dus verplicht om nog meer te houden van de kerk. En mogen zelfs houden van het kerkgebouw, als teken en realiteit die verwijst naar die onzichtbare realiteit van de kerk. Daarom is het zo dat wie van Maria houdt, en dat is zeker het geval van de luisteraars van Radio Maria, moet nog meer houden van de kerk.
God riep door de eeuwen heen, mensen overal vandaan. Vaak vervolgd, maar nooit alleen, zijn zij moedig voorgegaan. Door Gods adem aangeraakt, door de geest die levend maakt, ging het woord van mond tot mond, zegenend de wereld rond. Roept en leidt zijn kerk naar het einde van de tijd. Bouwt met ons zijn koninkrijk, vol van Gods gerechtigheid. Als de wereld vlucht en vecht, komen wij op voor het recht. Geven machtelozen sterk. Volgen Jezus, dienen te sterk, raken wij soms in het nauw. Jezus komt en redt zijn kerk, niets wat Jezus tegenhoudt. Door de kracht van Jezus kruis, komen vele mensen thuis, uit het rijk van duisternis. Gods koninkrijk van licht. In de volheid van de tijd knielen wij met diep ontzag. Jezus komt voor heerlijkheid op die eerste nieuwe dag. Halleluja, Jezus leeft, die zijn rijk gevestigd heeft. Geef hem
En u hoorde de derde aflevering van onze reeks over het mysterie en de zending van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria. Deze catechese reeks wordt gebracht door eerwaarde heer Pierre François.